dan gaat de Heilige Geest in je werken. En dan ga je steeds meer genieten van Jezus Christus. Wie hebben het eerst genoten van Jezus Christus? Natuurlijk zijn ouders. Ze waren aangekomen in de stal van Bethlehem. Klein plaatsje gevonden. Was geen plaats in de herberg. Maar ze genoten, alles was in orde, alles was goed gekomen. Natuurlijk, de Heere God die zou het leiden. En wat dat betreft hoefde zich ook geen zorgen te maken. Maar ja, een stukje spanning, dat is natuurlijk heel menselijk dat dat er is. Maar ze genoten, ondanks de armoedige omstandigheden. Wie hebben vervolgens genoten van de Heer Jezus Christus? U weet het, de herders. Ze waren in het veld, en eigenlijk moet ik zeggen dat de engelen eerst genoten. Een grote schare van engelen genoten van de Heer Jezus Christus. Genoten van het plan van God, waar God nu zo'n enorme, belangrijke stap in genomen had. Door als kind in de wereld te komen. God in mensengedaante. En vervolgens de herders. De herders genoten ook. En dan is het een aantal maanden is het stil. En dan komen er drie wijzen uit het oosten. En dat is eigenlijk een hele, hele bijzondere geschiedenis. Ik lees u voor, Matteüs 2, de eerste drie versen. Toen Jezus geboren was te Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen te Jeruzalem en vroegen, waar is de koning der Joden die geboren is? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en we zijn gekomen om hem hulde te bewijzen. Toen koning Herodes hiervan hoorde, ontstelde hij en geheel Jeruzalem met hem. Dat is eigenlijk een hele, hele bijzondere geschiedenis. Drie wijzen uit het oosten. Ik heb daar deze week allerlei dingen over nageslagen. En er zijn een heleboel theorieën over. Maar die mij het meest aanspreken is dat ze uit Perzië kwamen. Dat ligt in het oosten. Laat het kaartje maar eens zien. Iran, het vroegere Perzië. En Iran, ik weet niet of er... Ja, er zijn Iraniërs bij ons in het midden. Heeft een hele, hele belangrijke taak gehad in de Bijbel. Het boek Esther bijvoorbeeld speelt ook in Perzië, in Iran. Maar de drie wijzen uit het oosten, die kwamen daar vermoedelijk, zeer vermoedelijk, ook vandaan. En uit de oude geschriften weten we dat ze Balthasar, Melchior en Kaspar heten. Maar vanuit Iran weten we ook dat die drie wijzen vermoedelijk kwamen uit het dorp Saveh. Saveh, dat ligt net onder Teheran. U ziet onder de Kaspische Zee, ziet u Teheran liggen, kilometer of 20 daar vandaan. Ligt Saveh. En uit die streek kwamen vermoedelijk de drie wijzen. Het waren drie hele wijze, geleerde mannen. Die op verschillende plaatsen in het land de sterren bekeken, sterrenkundigen. Het waren ook vorsten, ze waren ook heel rijk. En op een gegeven moment kwamen ze weer achter hun kijker en dan zagen ze een nieuwe ster. En nu is het niet zo dat bij elke ster er een vorst op aarde komt. Er zijn honderden miljarden sterren. Dan zouden er ook 100 miljarden vorsten zijn. Maar hier ontdekken ze een nieuwe ster. En ze komen tot de conclusie dat kan alleen maar de ster van David zijn. De ster op grond waarvan wij mogen weten dat Gods zoon geboren is. Dat de koning geboren is in Jeruzalem. En ik heb me afgevraagd hoe konden ze dat in hemelsnaam weten. Zat daar iets occults aan? Dat zou je al gauw denken als je denkt aan sterren, sterrenkundigen en toestanden met sterren, et cetera. Maar de Bijbel die bewijst dat dat niet zo is. God heeft op dat moment daar een nieuwe ster geplaatst. En deze drie wijzen die kwamen tot de conclusie, dat moet de ster van David zijn. De koning der Joden moet geboren zijn. Ja, ze woonden helemaal in Iran. Hoe weten ze dat dan? Nou weet u, er hebben daar miljoenen Joden gewoond in Perzië. Denkt u maar eens aan alle ballingen. Denkt u maar eens aan de verhalen van Daniel en zijn drie vrienden. Jonge mannen die daar waren, die van God wijsheid en inzicht gekregen hadden. Zoveel dat Nebukadnezar op een gegeven moment hen uitnemender achtte als al zijn geleerden bij elkaar. Heel bijzonder. En ze kwamen uit voor hun geloof. In het geloof van Jehovah, de God van Israël. En dat was ook de reden dat op een gegeven moment Daniel in de leeuwenkuil kwam. Zijn geloof, geloofsvervolging. Maar God sloot de muilen van de leeuwen toe. Dat was ook die reden dat die drie vrienden in de brandende oven kwamen. Puur omwille van hun geloof. Dus zij droegen hun geloof met kracht uit. En ze zeiden, komen we om, dan komen we om. Maar wij gaan geen afgoden aanbidden, wij hebben de God van Israël. Daniel schreef zelfs een boek in die tijd. Profeet Daniel, in de Bijbel staat het. En deze wijzen uit het oosten, die kenden dat boek. Die kenden de geschiedenis van de Joden. En ze konden maar tot één conclusie komen. Deze ster heeft een bijzondere betekenis, namelijk de koning der Joden. De koning der wereld is geboren. En na een paar weken met elkaar beraden te hebben, zeggen ze, we gaan er naartoe. Met kamelen, lopend, 1500 kilometer, vergis u niet, door de hete bergen, woestijnen. Wat hadden die mensen er veel voor over? Zij verheugden zich al in Christus, zonder daar ook maar enige weet van te hebben, behalve wat zij ooit uit de geschriften van Daniel gehoord hadden. En ze gaan op weg. Daar hebben ze maanden over gedaan, mag je rekenen. Met de kamelen, met tenten, met gevolg. Ze hadden ook allerlei kostbaarheden bij zich. En dan komen ze in Jeruzalem komen ze aan. En ze denken, iedereen weet dat natuurlijk, waar de koning der Joden geboren is. Niemand. Niemand die het weet. Onbegrijpelijk. En dan hoort Herodes, die hoort het. En dan staat er, u hebt net kunnen lezen, hij ontstelt, hij schrikt zich dood. Want het was een doerak, die Herodes, Herodes de Grote. Jullie weten dat de Romeinen over het hele gebied de macht hadden. En ze hadden overal zetbazen neergezet. En een van die zetbazen was Herodes. Ze had een klein beetje macht gekregen. En dat kleine beetje macht, dat verdedigde hij met hand en tand. Deze man die had drie zonen, van eigen zonen, omgebracht. Omdat ze aan zijn macht knabbelden. Met 300 volgelingen van die zonen. Hij had een heleboel schriftgeleerden en fariseeën en hooggeplaatste mensen in Israël omgebracht. En nou, hij had zoveel moeite gedaan, en nou zou er een koning der Joden geboren zijn. Hij schrikt zich een hoedje. En heel Jeruzalem met hem staat er. Ik weet niet of Jeruzalem de Messias niet wilde op dat moment. Of dat ze bang waren van wat zou Herodes nu weer gaan uitspoken, want ze kenden deze man. En dan laat hij alle priesters en schriftgeleerden laat hij bij zich komen. En zegt, stel dat dat nou eens waar is. Waar zou die koning der Joden dan geboren kunnen zijn? En die schriftgeleerden zeggen, oh, makkelijke opgave. 500 jaar geleden heeft Micha, en u kunt het lezen, Herodes, in Micha 5 vers 1, heeft al voorspeld dat dat in Bethlehem gebeuren zal. Bethlehem, klein dorpje, maar uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. En dit is uitgekomen. Net zoals Karel net bad. Al Gods voorspellingen komen uit. God, tot in de kleinste details, laat God alles uitkomen. Daar kom ik straks nog een keer op terug. Nou, Herodes roept dan die wijzen bij zich. En hij zegt, wanneer hebben jullie die ster gezien? Nou, zegt die wijzen, zo'n 5-6 maanden geleden. Oh, zegt Herodes, nou, ik heb een stukje huiswerk gedaan voor jullie. Als hij werkelijk geboren is, dan is hij in Bethlehem geboren. Merkwaardig dat een paar mensen uit Persië, uit Iran, zo enthousiast zijn. En dat men hier zo koud eronder is. Geen enkele van die schriftgeleerden gaat mee. De schriftgeleerde is wijsheid in hun hoofd. Maar het heeft hun hart niet bereikt. En in Herodes zie je hier ook het beeld van de antichrist tevoorschijn komen. Hij zegt tegen die drie wijzen, jongens, als jullie het gevonden hebben, kom dan bij mij, want ik wil ook dat kind hulde bewijzen. Grove leugen. Hij wil het kind doden. Vervolgens gaan de wijzen die gaan naar Bethlehem toe. En halleluja, daar staat die ster weer, boven Bethlehem. Ze hebben maanden niet gezien, maar daar is die ster weer. Ze zitten goed. Klein dorpje van 1000 inwoners. En het kind hebben ze al gauw gevonden. Toen zij de ster zagen, verheugde zij zich met zeer grote vreugde. Ze had het kind nog niet gezien, maar ze genoten al van Jezus Christus. Is dat niet onvoorstelbaar mooi? Kunnen wij ook niet genieten van Jezus Christus? Wij hebben Christus ook niet gezien, ja, met de ogen van ons hart. Maar straks zullen we zien, van aangezicht tot aangezicht. Laten we ons erop verheugen. Jezus komt en hij leeft in eeuwigheid. Ze gaan dan naar binnen in het huis. Jozef heeft intussen een huis gevonden, kennelijk. Hij heeft waarschijnlijk ook werk gevonden daar. Want hij moest in Bethlehem zijn. Hij moest wachten op die wijze. Ja, dat wist hij niet, maar God wist het. En ze bieden hem, ze vielen neder en bewezen hem hulde. En ze geven hem kostbaarheden, goud, wierook en mirre. En dan gebeurt weer iets bijzonders. 'S Nachts, als iedereen slaapt, dan laat God in hun droom weten: ga niet terug naar Herodes. En je leest zo in de Bijbel dat dromen vaak een heel belangrijke rol hebben. Er staat ook in Joël 2, vers 28, dat er een tijd zal komen dat mensen dromen zullen dromen, die rechtstreeks van de Heer komen. En in Open Doors heb ik laatst gelezen dat heel veel islamieten op dit moment tot geloof komen. Niet omdat ze het evangelie gehoord hebben, zijn ze niet meer in contact gekomen, maar omdat ze in hun droom de profeet Jezus hebben gezien. En de volgende ochtend zijn ze bekeerd. Ongelooflijk. Maar waarom zou ik eraan twijfelen? Het is haast ongeloofwaardig, maar als het Open Doors het vertelt, geloof ik het direct. Dan gaan ze weg. En een engel des Heren verschijnt Jozef in een droom. Dezelfde nacht nog. Weer een droom. En hij zegt: sta op, neem het kind. Laten we de tekst lezen. Toen ze weggetrokken waren, zie, een engel des Heren verschijnt Jozef in de droom. En zegt: sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte. Om het kind, vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik het u zeg. Want Herodes zal alles in het werk stellen om het kind om te brengen. Hij stond op, onmiddellijk. En hij nam in de nacht het kind en zijn moeder en week uit naar Egypte. En daar bleef hij tot de dood van Herodes, als een paar maanden later overigens al. Opdat vervuld zou worden hetgeen de Heere door de profeet gesproken heeft, toen hij zei: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Micha vertelt, hij wordt in Bethlehem geboren. Hosea vertelt in hoofdstuk 11, vers 1, hij komt uit Egypte. Het klopt allemaal perfect. We lezen door. Toen Herodes zag dat hij door de wijzen misleid was, de misleider misleid, ontstak hij een hevige toorn en zond bevel om in Bethlehem en het gehele gebied daarvan al de jongens van 2 jaar oud en daarbeneden om te brengen in overeenstemming met de tijd die hij bij de wijzen had uitgevorst. Toen werd vervuld het woord gesproken door de profeet Jeremia toen hij zei: een stem is te Rama gehoord, geween en veel geklaag. Rachel, wenend om haar kinderen, weigert zich te laten troosten, omdat zij niet meer zijn. Wat een verschrikkelijke geschiedenis, mensen. De eerste martelaren. Moet je zich toch eens voorstellen dat hier geen moment soldaten binnenkomen stormen en alle kindjes van 2 jaar en jonger doden. Wat een drama. En dit is niet de eerste keer dat dit de Joden overkomt. Ik heb Bethlehem was een klein plaatsje. Misschien dat er 100 kinderen jonger dan 2 jaar waren, 100 jongetjes. Waarschijnlijk nog wel iets minder. Maakt het drama niet geringer. Het is een drama. Maar hier begint eigenlijk de vervolging in het Nieuwe Testament van de Christus. Maar dat drama hadden ze eerder ook al meegemaakt in het Oude Testament. Bij de farao. U kent die geschiedenis. Het volk, de Joden, was onder farao slaaf geworden. Het was een groot volk geworden, zo groot dat de farao dacht, die worden te groot, die worden te sterk. En hij gaf bevel alle jongetjes van 2 jaar en jonger om te brengen. En dat waren er 10.000. Het volk was toen al ettelijke miljoenen groot. Wat een verschrikkelijk drama. Wat heeft dit volk Israël ontzettend veel moeten meemaken van de begin af? Daar hebben wij geen weet van. Daar hebben wij eigenlijk geen enkel begrip voor hoe dit toch mogelijk is. We hebben Kerstmis 2011 gevierd, een maand geleden. Vrede op aarde. Na enkele dagen waarin mensen wat sentimenteel zijn geweest, lichtjes gebrand, lekker gegeten, familiebezoek, komt de harde werkelijkheid van de wereld weer om de hoek kijken. Overal oorlogen, overal vluchtelingen, overal asielzoekers, overal rampen. Vrede op aarde. Waar moet je dat vandaan halen? Vrede op aarde. Binnen 2 jaar werd de Messias al bijna gedood. Vrede op aarde, hoezo? Al direct na de noodlottige keus van onze eerste voorouders leven we in een gebroken schepping. We kunnen daar niet omheen. Zelfs de natuur is vaak vreselijk om aan te zien. En toch heeft God beloofd, toen al in Genesis 3, dat die vrede van het paradijs weer zal terugkomen. Maar weet u, vrede is niet alleen maar wapens weg uit de wereld. Als er wapens weg uit de wereld zijn, gaan de mensen elkaar met stenen en stokken tegen het lijf. Te lijf. Die vrede is iets wat van binnen moet komen. En dat is de vrede, de shalom, die Christus wil brengen. Dat is de shalom die je ook in het leven van Christus zelf ziet. Het is een andere werkelijkheid, een andere wereld waar hij in ons leidt, waar hij zelf het centrum van is en God de Vader. En daar mag onze blik op gericht zijn. En daarom, hoe vreselijk de omstandigheden soms ook zijn, God heeft altijd het laatste woord. Niet de omstandigheden. De martelaars in Rome. Ik weet niet of de film Kofalis ooit gezien heeft, maar ik werd er koud van toen ik het zag. Ik heb hem wel 6 of 7 keer gezien. Stonden met duizenden gekruisigd in de arena. Vreselijke pijnen. En één begon er te zingen, Gods lof te zingen. En het werd overgenomen door allemaal. En voor elke martelaar die daar stierf, kwamen 10 mensen tot geloof. De kerk was groter na de vervolgingen dan ervoor. Gods gedachten zijn hoger dan mijn gedachten. Soms denk ik wel eens een keer van God, het zou toch allemaal een beetje simpeler kunnen. Maar God vraagt niet dat wij hem begrijpen. God vraagt dat wij hem vertrouwen. En hij belooft ons vrede. Hij belooft ons de shalom. Christus, de vredevorst, hij is gekomen. Die mensen aan het kruis, die hingen daar door het werk van de tegenstander. God heeft een geweldig plan met de wereld. En de geboorte van Jezus was één zo'n stap in het plan van de wereld. Maar de duivel heeft ook zo zijn plannen. En hij is heel slim. En hij is onvoorstelbaar sterk. Maar Paulus die zegt tegen ons, en dat is de volgende tekst, wij kennen zijn gedachten. Paulus heeft het dan over een bepaald onderwerp, over vergeving in dit geval, en hoe je daar tegenover moet staan. Hij zegt, opdat de Satan op ons geen voordeel mocht behalen, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Gods gedachten gaan hoger dan onze gedachten, maar de gedachten van de duivel kunnen we herkennen vanuit de Bijbel, vanuit de Heilige Geest. Die doet ons de gedachten van de duivel kennen, indien nodig. En de duivel die is sterk. En die gaat rond als een briesende leeuw, de volgende tekst. Word nuchter en waakzaam. Dat is de enige manier waarop wij ons kunnen beschermen. Door het geloof. Nuchter en waakzaam te zijn. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem. Vast in het geloof. Zorg dat je in geloof je beschermt. De duivel is slim. Hij is onmetelijk slim. Veel sterker dan wij. We moeten ook niet denken dat we hem kunnen aanvallen. Hij kan zelfs valse messiassen kan hij zelfs laten opstaan. De volgende tekst zegt, want er zullen valse christenen en valse profeten opstaan En ze zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, het is niet mogelijk, maar ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. De duivel die gaat steeds sterker rond. Openbaringen die zegt, wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft. En of je het leuk vindt of niet, maar in 2012 heeft de duivel weer een jaar minder tijd als in 2011. Dus denk niet dat het zo gauw over is. We kunnen maar één ding doen, en dat is ons geloof. Ons schild des geloofs, de volgende tekst, zegt dat achter het schild des geloofs, dat is het beeld van Jezus Christus, ons beschermen, wegduikende voor alle brandende pijlen die om ons heen zoeven. De duivel die richt zich op ieder persoonlijk. Maar heel bijzonder richt hij zich op het volk van God. We hebben dat ook gezien bij de vervolging van Jezus als baby. Maar ook door het hele Oude Testament heen. En hij heeft zo zijn plannen. Nu heb ik in mijn hele leven heb ik leiding gegeven aan afdelingen die plannen maken. Of plannen laten maken door adviesbureaus. En als je een plan maakt, dan ga je eerst alle ideale toestanden ga je eens bij elkaar halen en kijken of je dat plan kan realiseren. Dat is plan A. Soms wordt het te duur, moet je er wat dingen afdoen. Dan heb je plan B. Misschien is het dan nog niet helemaal goed, plan C. Maar weet u, God heeft alleen maar plan A. Zijn plan faalt niet. Hij gaat door en alles wat er gebeurt, heeft hij in zijn handen en alles wat er gebeurt kan hij gebruiken voor zijn plan en zal hij gebruiken. Hij doet alle dingen medewerken ten goede. De duivel heeft 3 plannen met het volk van Israël. In ieder geval, waarschijnlijk wel meer. En ik wil het u laten zien. Dat is plan A, buitenlandse politieke tegenstand. En dat is plan B, buitenlandse geestelijke tegenstand. En plan C, dat is binnenlandse politieke tegenstand. En daarmee hoopt hij om Israël de grond in te krijgen. Maar het lukt niet, want God houdt zijn volk op wonderlijke wijze in stand. Weet u, wij leven na 1945 al een jaar of 60 in vrede, bijna 70. Weet u hoe het in Israël is? In 1948 is het landje Israël weer hersteld, politiek herstel. En ik laat u even zien hoeveel oorlogen in die tussentijd zijn geweest. 1948, 1956, 1964, 1967, 1973, 1982, 1987, 2006. En ook nu is nog steeds de intifada bezig. Alleen al uit de provincie Gaza van de Palestijnen zijn 600, bijna 600 raketten op Israël neergekomen verleden jaar. En dan ook nog eens een keer uit Syrië en uit Libanon. Het land heeft geen vrede, nog lang niet. Nog lang niet. Al 4000 jaar lang bestaat dit volk en 4000 jaar lang worden ze aan alle kanten vervolgd. Ik doe dit maar eventjes uit, want anders leidt het verder af. 4000 jaar lang. Denkt u werkelijk dat het Nederlandse volk zou bestaan als wij 4000 jaar van vervolging hadden op deze manier, van verbanningen? Geen sprake van. Dus nu ziet het mensen emigreren. Hun kinderen weten niet meer dat ze nauwelijks meer dat ze Nederlander zijn. Ja, pa en moeder hadden we. De kleinkinderen weten dat helemaal niet meer. Wij zijn Amerikaan. En ja, onze voorouders waren ooit Nederlanders. Het Nederlandse volk had niet meer bestaan. Zelfs op vrijwillige basis niet als we weggaan. Maar dit is een van de grote wonderen van God, dat het Joodse volk nog steeds bestaat. Ondanks alle antisemitisme, ondanks alle vervolgingen, ondanks alle oorlogen, ondanks in de Tweede Wereldoorlog 6 miljoen Joden die vermoord zijn. Gods volk bestaat nog steeds. Ook al wonen ze op een gegeven moment waar ook in de wereld, hebben ze een nationaliteit, Amerikaan, ik noem maar wat, ze zijn en blijven Jood. En ooit willen ze terugkeren en zullen ze terugkeren naar Israël. Een van de grootste wonderen die God hier op aarde gedaan heeft. Desondanks, dan krijg ik een klein beetje politiek even te horen, komt Israël steeds meer alleen te staan. In de Verenigde Staten zijn 5 miljoen Joden. En de Verenigde Staten die zijn nog steeds een echte vriend, maar een echt tussen aanhalingstekens, van Israël. Dat is het enige land in de wereld. En in de Verenigde Staten zijn 5 miljoen Joden met 350 miljoen andere mensen. En heel wat daarvan fronsen hun wenkbrauwen. Dus hoe lang blijft Amerika nog vriend? Nederland is lang geen vriend meer. Verleden week is Netanyahu op bezoek geweest. En er worden hele vriendelijke woorden over en weer gesproken. En vriendschap en weet ik wel. Maar het gaat alleen maar over economische dingen. Wij halen producten van hun. Zij krijgen producten van ons. Want als het erop aankomt in de Verenigde Naties, onthoudt Nederland zich van stemmen. Met nog eens een keer 10 andere landen. Alleen Amerika stemt voor Israël. En 180 landen stemmen tegen Israël. Israël woont daar met 5 miljoen Joden in het gebied Israël, omringd door 350 miljoen vijanden. Het is wel heel apart. 5 miljoen Joden in Israël, 5 miljoen Joden in Amerika en nog eens een keer 5 miljoen Joden in de rest van de wereld. Ik weet niet of dat iets te betekenen heeft op dit moment, maar ik vond het wel apart. Israël komt wel erg alleen te staan. Maar ze worden niet vernietigd. Want al die oorlogen die we net gezien hebben, hebben ze stuk voor stuk gewonnen. Soms zelfs in 6 dagen tijd, de 6-daagse oorlog in 1967. Maar door de eeuwen heen beschermt God zijn volk. Gods bescherming is te sterk. Gods bescherming is te sterk voor de vijanden van Israël. Gods bescherming is ook sterk voor ons als gemeente. Wij mogen vertrouwen op Gods bescherming, ook al is het moeilijk. Plan A lukt niet, politieke tegenstand. Dan geestelijke tegenstand. Nou, de hele islamitische wereld is tegen Israël. 350 miljoen vijanden tegenover 5 miljoen Joden. De lagere scholen wordt al haat geleerd. Israël is de kleine Satan, Amerika de grote Satan. Wordt daar geleerd op de schoolbanken. Daar hoeft de duivel niet veel mee te doen. Dat is al in werking gesteld. Maar de christenwereld heeft altijd Israël hoog gehouden. Maar ook niet altijd meer. Ook niet lang meer. Er zijn heel veel christenen die denken dat de rol van Israël is uitgespeeld. En dat zijn soms hele beroemde christenen, Luther en Calvijn. De grootste kerken in Europa denken dat alle beloften die op Israël golden, nu gelden voor de kerk. En ik snap dat niet. Als je de Bijbel leest, als je leest, en ik daag jullie uit om Romeinen 9, 10 en 11 te lezen thuis, dan kan je alleen maar tot één conclusie komen. God gaat door met zijn volk, ook in deze tijd. Het volk van God heeft ook straks in de eindtijd, de laatste 7 jaren, nog een bediening. Nog een rol. En straks in het 1000-jarige rijk, idem dito. Er staat in Zacharia 8, vers 23, dat in die tijd, in dat 1000-jarige rijk, mensen, mannen uit de hele wereld, de slip van een Judeër zullen vastpakken en met hem meegaan. Want ze zeggen, God is met u. Laten we 3 teksten bekijken uit de Romeinenbrief. Romeinen 11, vers 1, daar zegt Paulus, ik vraag dan, God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet. Hoe kom je erbij? God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren gekend heeft. Romeinen 11, vers 11, zegt hij, ik vraag dan, zij, de Joden, zijn toch niet zo gestruikeld dat ze wel vallen moesten? Volstrekt niet. Hoe kom je erbij, staat er in de Bijbel. Romeinen 11, vers 23. Maar ook zij zullen, de Joden, wanneer zij niet bij hun oog ongeloof blijven, weder geënt worden. Namelijk geënt worden in de olijfstok, in Christus. Net als wij gelovigen in de olijfstok zijn geënt. God is immers bij macht hen opnieuw te enten. En in dat stukje, u moet het maar eens lezen, daar staat gewoon heel klip en klaar dat Israël straks een geweldige bediening heeft. Als je dat niet onderkent, dan hoef je ook niet meer voor Israël te bidden. We leven in een tijd, net wat ik net zei, dat de grootste kerken in Europa deze filosofie aanhangen. Daarmee gooien ze een geweldig wapen weg, het gebed. Veel van die christenen die zeggen, het is mijn eigen schuld dat die Joden zo vervolgd worden. Er zijn zelfs de domme christenen die zeggen, ja, ze hebben de Christus gekruisigd. En daarom komt hun bloed het bloed over zich. Het staat toch in de Bijbel? En ze vergeten dat Jezus aan het kruis hangt en dan zei de Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. En zou het gebed van Christus niet verhoord zijn? Natuurlijk is dat verhoord. Maar deze mensen die zeggen, ze noemen zich nog steeds het uitverkoren volk van God. Gods oogappel. Hoe durven ze? Waar halen ze de moed vandaan? Wij, christenen, zijn het volk van God. En als je deze teksten leest, dan snap je het niet. Dan snap je echt niet dat mensen zo blind kunnen zijn, dat ze zo kunnen dwalen. Dat Gods oogappel Israël is, dat staat zo vaak in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Plan B is dus eigenlijk wel gelukt, maar het heeft niet geleid tot de val van Israël. Dan plan C maar, Israël van binnenuit uithollen. Mensen, dat is aan het lukken. Er zijn grote tegenstanden, grote verschillen in Israël. Er is een groep Israëlieten die geen meter grond willen afstaan. U hebt net dat plaatje gezien. Ze denken aan het grote Israël zoals God dat beloofd heeft aan Israël. Het loopt van de Middellandse Zee, zo moet ik het voor jullie zeggen, van de Middellandse Zee tot met de Eufraat en de Tigris, dus tot aan Iran. En van Turkije af tot aan Saoedi-Arabië toe. Delen van Saoedi-Arabië vallen erin, Syrië valt erin, Libanon valt erin, Ammon valt erin, Kuwait, heel Irak. Kunnen ze zich voorstellen dat daar die mensen die dat weten, dat het in de Bijbel staat, dat die niks van de Joden moeten weten? Kunnen ze zich voorstellen dat de Belgen zouden zeggen, er staat geschreven dat Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk allemaal straks bij Groot-België gaan horen? Ja, het is onbestaanbaar. Kan je niet voorstellen dat zoiets gezegd zou worden. Maar daar speelt dat. En dat is politiek heel moeilijk. Maar er zijn ook een grote groep Joden die zeggen, we moeten vrede krijgen. We snakken naar vrede. Laten we maar toegeven. Gaza weg, provincie te grootte van Limburg. Hopla, naar de Palestijnen. Limburg naar de Belgen. Kan je je voorstellen? Ongelooflijk. De Westbank, westelijke Jordaan-oever, naar de Palestijnen. Provincie zo groot als Brabant ongeveer. Naar de Belgen? Kan je het dan niet voorstellen. Daar gebeurt dat. Jeruzalem, doormidden, het oosten, moet naar de Palestijnen toe. Sinai is al naar Egypte. Golanhoogvlakte moet naar Syrië toe. Zo'n 30-40% van het land moet maar weggegeven worden om de willen van de shalom, de willen van de vrede. Maar net zo min als je liefde kan kopen voor geld, kan je vrede kopen door het afstaan van grond. Mensen zullen nooit tevreden zijn. Plan C lijkt dus gelukt. En het Joodse volk en de hele wereld wordt duidelijk zichtbaar klaargemaakt voor de antichrist. De antichrist die zoals Openbaringen vertelt zal komen en het Joodse volk een contract zal aanbieden van 7 jaren volledige vrede. En ze trappen erin. Ze grijpen het met 2 handen aan. Ze snakken naar vrede. Kun je het voorstellen na al die jaren van de oorlog dat men naar vrede snakt? En deze leider, die een enorme charisma heeft, een enorme overtuigingskracht, weet kennelijk ook de islamitische bevolking te overtuigen dat dit de beste oplossing is. Maar na 3,5 jaar zal hij alsnog proberen het Joodse volk te vernietigen. Misschien heeft hij dat van tevoren wel gezegd tegen die islamitische landen. Anders snap ik ook niet dat hij ze kan overtuigen. Maak je maar geen zorgen, ik zal wel zorgen dat die Joden verdwijnen. Maar God grijpt weer in, vertelt het boek Openbaringen. Het lukt niet, integendeel, nu niet en nooit. Want het loopt God nooit uit de hand. Nooit. Ook niet in uw leven en mijn leven. Economische crisis, eindtijdrampen. Het ene bericht is nog afschuwelijker dan het andere. Kranten, websites, weersberichten, nieuwsberichten. Het staat allemaal vol met negatieve dingen. Zelfs de journalistiek is negatief. Het gaat er niet meer om of het helemaal waar is. Het gaat erom of de mensen het lezen. En als je iets positiefs schrijft, dan leest bijna niemand. Als je iets negatiefs schrijft, dan gaat iedereen uit nieuwsgierigheid lezen wat er toch wel aan de hand is. En daar gaat het toch om. Het gaat er toch om dat mijn stukje geschreven wordt, gelezen wordt. Niet of het helemaal waar is. Maar laat je het niets wijsmaken, lieve broeders en zusters. Het loopt God niet uit de hand, want we hebben een machtige heiland die nimmer de zijne vergeet. God is niet iemand die strompelt almachtig achter de feiten. God is niet iemand die achter Satan aan loopt om te proberen te repareren wat die heeft vernield. O nee, er is niets wat je kan roven uit zijn hand. Jezus zegt dat in Johannes 10. Laat die tekst maar eens zien. Johannes 10, vers 27 tot 30. Mijn schapen horen naar mijn stem. En dat bent u en ik. Schapen van de Heer. En ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze roven uit mijn hand. Wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. En niemand kan iets roven uit de hand van mijn Vader. Nooit. Geweldige belofte van de Heere. God heeft het laatste woord. Het lijkt natuurlijk wel dat de wereld een speelbal is van de politiek. Maar laat u niets wijsmaken, broeders en zusters. Niet de regering Rutte Verhagen met gedoog steun van Wilders. Niet Obama, niet Sarkozy, niet Merkel hebben het laatste woord. Maar God heeft het laatste woord. Zelfs onze haren zijn geteld. Zo door en door en in detail kent God ons. Onze gedachten kent Hij voordat we ze gevormd hebben. Voordat we zelf nog weten dat die gedachte in ons is. Maar let op de tekenen der tijd, zegt God. Want de dingen staan te gebeuren. En daar kan je best eens benauwd voor worden. Jezus weet dat. Jezus zegt door de hele Bijbel heen, wees niet bezorgd. Vrees niet. En hij zegt dat niet met opgeheven vingertje van, denk erom, je hebt te weinig geloof als je bang bent. Nee, hij zegt, daar in Gethsemane was ik ook bang. Ik heb bloed, zweet en tranen. Ik was mens. Ik weet hoe jullie je voelen. Wees maar niet bang, zegt hij. Wees maar niet bang. Ik weet dat je benauwd om je hart wordt. Maar het hoeft niet. Want ik ben bij je alle dagen van je leven. Ik ben bij je aan boord van dat schip wat de naam wereld draagt. Een zinkend schip. Maar ik ben bij je. En er zal een tijd komen dat mijn stem met gezag de storm zal laten bedaren. Straks, als de tijd er rijp voor is, nog eventjes geduld, broeders en zusters. Maar ik kom. Weet u dat de tweede komst van Christus tussen haakjes 1485 keer in de Bijbel is voorspeld? Nog veel vaker als de eerste komt. De eerste komst. Het komt. Gegarandeerd. Gods plannen falen niet. Hij laat alles uitkomen. Jezus komt terug. En zolang mogen wij kinderen van hem zijn. Zie, ik kom spoedig, zegt Jezus. En mijn loon is bij mij. Drie aspecten als het gaat om de shalom van Christus en daarmee eindig ik. De eerste plaats is Jezus de leraar van de shalom. Laat de dia maar zien. Hij is de leraar van de vrede. Zouden wij dan niet naar hem luisteren en genieten van hem en van zijn onderwijs, van het woord, de Bijbel? Ten tweede is hij het voorbeeld van de vrede. Zouden we hem dan niet willen volgen als vrede? Vorst, zouden we hem dan niet volgen als voorbeeld? Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden, zegt hij. Houd vrede onder elkander. En ten derde is hij de bewerker van de vrede. Hij heeft de vrede van God en de vrede met God gesticht door voor mijn zonde en uw zonde te sterven aan het kruis van Golgotha. Door hem, maar alleen maar door hem, kan God met plezier naar mij kijken. Ik ken mijzelf en ik weet dat ik niet zo'n beste ben. Ik weet dat ik niks uit mezelf heb. Maar God ziet met plezier naar mij, omdat Christus in mij woont. Dat Christus heb aanvaard als Heer en Herder. Hij is voor al mijn zonden gestorven, vanuit het verleden. De zonde van het heden, die ik vandaag bij wijze van spreken nog zal doen. Maar zelfs de zonde van de toekomst. Al mijn zonden zijn vergeten en vergeven. En God ziet ze niet meer. Weet u? Hoe we onze geloofsbeleving ook leggen. Duidelijk is dat daar aan het kruis van Golgotha iets heel bijzonders is gebeurd. Daar is de hemel in aanraking gekomen met de aarde. Toen Christus stierf aan het kruis, werd het voorhangsel gescheurd. Moet je zich voorstellen. Gordijn van 14 meter hoogte, geen mens kon erbij. Leest u het maar na in de Bijbel, het werd gescheurd van boven naar beneden. Door Gods hand. Menshand kon dat niet doen. God zei, de toegang is vrij tot de genadetroon. Kom, kom, kom bij de vredevorst. Alleen bij hem kan je shalom ontvangen. Daarom is ook het eerste wat Jezus zegt als hij opstaat uit de doden tegen zijn discipelen. Shalom. Vrede zij u. Mijn vrede geef ik u. Dat zegt hij tot drie keer toe. Geweldig. Dat is niet zomaar een groet. Dat is de benoeming van een werkelijkheid. Een nieuwe werkelijkheid waar de wereld geen weet van heeft. De vrede buiten moet nog komen. Vrede van binnen kunt u ontvangen als u in hem gelooft. Beschikbaar voor een ieder die in hem gelooft. En met die shalom in ons hart mogen we in 2012 gemeente zijn. Mogen in 2012 de oefenplek zijn van het heil dat komt. Ik wens u allen die shalom toe voor het hele jaar. En ik wil graag sluiten met een bijzondere tekst uit de Filippenzenbrief. Waar het ook over de shalom gaat. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat bij alles uw wensen door gebed en smeking, met dankzegging, bekend worden bij God. En de vrede van God, de shalom, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Geloof dan dit evangelie en leeft in vrede en shalom met God en met uw naaste. Halleluja. Amen. Laten we danken.